Hallo CryptoCoiners, het is donderdag 16 november. Daar zijn we weer met de CryptoCoiners podcast, de laatste van deze week. Tenzij er iets heel belangrijks gebeurt natuurlijk de komende paar dagen. Je weet maar nooit. Dit is aflevering 346 met een hoog rapportcijfer. Het is een 8. Je ziet, we zwalken heen en weer. De ene aflevering is het een 6, dan is het weer een 8 of een 9, dan is het weer een 6. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het behoorlijk wispelturige sentiment, ook in de cryptomarkt op dit ogenblik. Je weet waarschijnlijk hoe dat komt. Morgen is een belangrijke dag voor crypto en in de aanloop naar morgen toe schiet alles vrolijk heen en weer. Daar gaan we zo meteen al even over praten als we de charts erbij pakken. Voordat we dat doen, wat kort nieuws van ons zelf. Allereerst, je weet het natuurlijk, de Power Weken zijn druk bezig op dit ogenblik. We hebben al 3 video's en livestreams achter de rug. Afgelopen maandag was ik zelf aan de beurt met een uitgebreide video over money scripts. Dinsdag was Leon er, onze hodler hacker, met een uitgebreid verhaal over zijn historie. Niet alleen wat crypto betreft, maar ook wat programmeren betreft en de plannen die hij heeft. En gisteren was Kevin aan de beurt met een diepgaande blik op Bybit dat wij gebruiken tijdens, mooi bruggetje, onze Crypto Corners Challenge om op te traden. En wat Bybit betreft, daar komt volgende week nog wat nieuws over. We zijn druk bezig met samen met Bybit om iets leuks te doen als het gaat om de Bybit Debit Card. Dus als je van plan was om dat ding aan te vragen, ik zou zeggen wacht nog heel even een paar dagen. En verder, wat heb ik nog meer te melden? Oh ja, gisteravond natuurlijk, CryptoCoiners Café. We hebben live gehandeld op KuCoin. Gespot handeld, zoals het heet. Dus niet met derivaten en futures en dat soort werk. Gewoon lekker simpel, lekker basic met de CryptoCoiners daytrading strategie. Het ging prima, eigenlijk te goed. Het is eigenlijk heel leuk. Als je wat trades tegenkomt die lastig zijn, dan kun je ergens over praten. Dit was eigenlijk gewoon allemaal te snel verdiend. Maar als je de bijeenkomst gisteren in het café hebt gemist, dan kun je allemaal nog even terugkijken via www.cryptocoins.nl/café. We hebben ook weer veel vragen beantwoord. Dat doet Kevan meestal ook donderdagavond in het Crypto Corners Clubhuis. Alleen vanavond is Kevan er niet. Hij heeft een afspraak, is buiten de deur en heeft dus helaas geen tijd om het Crypto Corners Clubhuis te doen. In ruil daarvoor is hij nu live. Hij is nu op dit ogenblik bezig met een livestream waarin hij onder andere even vooruitkijkt naar de prijsontwikkeling van Bitcoin. Hey, dat doen wij zo meteen hier ook in de podcast. En bovendien kijkt hij waarschijnlijk ook wel even naar een aantal van de trades die hij heeft gedaan of aan het voorbereiden is voor de Crypto Corners Challenge. Daar zo meteen nog even kort wat over. Dat wat betreft het nieuws van ons nu van buitenaf. Iets heel interessants en dat leverde gisteren meteen een mooie sprong op van de Bitcoinprijs. Eindelijk eens een keer leuk nieuws wat crypto betreft uit Europa. Dit kwam uit Duitsland overigens. De Duitse Commerzbank, een van de grotere banken in Duitsland, die hebben gisteren, en dit is echt historisch, aangekondigd dat ze de eerste grote echte bank zijn in Duitsland. En met echte bedoelen ze dus niet een digitale bank of iets dergelijks, maar echt een bank met kantoren waar je heen kunt enzovoort. Die een licentie hebben gekregen om nu cryptodiensten te gaan aanbieden. En dat is mooi nieuws, want dat betekent gewoon dat mensen die eigenlijk heel graag crypto willen hebben, maar het niet zelf willen gaan beheren, niet met die wallets bezig willen zijn en zo, nu makkelijk aan crypto kunnen gaan komen. En de Commerzbank heeft een aantal grote, rijke klanten. Dus dit kan wel eens een inflow gaan betekenen opnieuw. Of eigenlijk niet specifiek een inflow, het betekent eerder dat er flink gekocht zou kunnen gaan worden. Want de Commerzbank, als ze die dingen voor klanten moeten gaan bewaren, moeten ze die bitcoin natuurlijk ook echt hebben. Je ziet aan alle kanten dat de druk op grote beleggers, banken, investeringsbedrijven, noem maar op en zo, om bitcoin aan te schaffen, begint toe te nemen. Je ziet ook dat de inflow, hebben we dat woord weer, naar handelsplatformen begint toe te nemen. Gisteren liet ik dat in het Crypto Corners Café even zien. Waar we normaal gesproken, afgelopen zomer hebben we dat eigenlijk gezien. Meestal zo'n, op HyperTrader checkte ik dat meestal, zo'n 17, 18 muntparen hebben met bitcoin als basismunt, waarbij we een 50 bitcoin per dag hebben verhandeld, is dat nu opgelopen. Het waren volgens mij 25, 26. En dat betekent gewoon dat er meer volume in de markt lijkt te komen. En dat betekent dat er uiteindelijk misschien wel weer gewoon met bitcoin kan worden gehandeld op ook platformen als KuCoin en misschien wel Bybit. Op dit ogenblik is dat lastig. Als je op KuCoin Spot wilt traden, dan kun je dat toch nog steeds maar het beste doen met USDT, de Tether, de digitale versie of een digitale versie van de dollar. En op Bybit zou ik maar even wegblijven van spot trading, want daar is het volume gewoon veel te laag. Dan kun je veel beter met futures gaan traden. Als je dat lukt, dat is in Nederland niet altijd even makkelijk, zoals je misschien weet. Los daarvan, morgen natuurlijk, dan wordt het spannend. Het is bijna vrijdag, we tellen af naar morgenmiddag tussen 3 uur 's middags en ik denk 9 uur 's avonds. Ik vermoed dat ergens binnen dat tijdvenster, Nederlandse tijd, er wel een aankondiging zal komen van de Amerikaanse waakhond, de SEC. En de SEC gaat aankondigen eigenlijk één van drie dingen. Ding 1, ze hebben nog geen beslissing kunnen nemen doordat Amerika op slot is gegaan, doordat er een shutdown komt. Ik denk niet dat die komt, maar dat zou kunnen. Scenario 2, ze hebben 4 aanvragen afgekeurd. Let dan heel goed op wat er met de prijs van Bitcoin en andere cryptomunten gebeurt. Spoiler alert, die kan niet anders dan flink naar beneden schieten. En scenario 3, voor mij op dit ogenblik niet zo waarschijnlijk, maar je weet maar nooit, is dat ze die aanvragen gaan goedkeuren. En dan gaat er een raar psychologisch spelletje spelen. Grote beleggers denken dan van, oh, de SEC keurt het goed, dan is Bitcoin veilig, nu ga ik het kopen. Via ETF's, via Exchange Traded Funds. Waar ze natuurlijk verder niet over nadenken, is dat de goedkeuring of afkeuring van SEC helemaal niks zegt over Bitcoin zelf. Het zegt alleen maar wat over de bedrijven die die Bitcoin via de ETF's willen gaan aanbieden. Dat is alles. Maar ja, je staat er soms echt van te kijken hoe weinig grote beleggers, en ook soms whales, grote walvissen, verder kijken dan hun neus lang is. Dat heeft me al een aantal keer verbaasd. Het wordt hoe dan ook een spannende dag morgen. En ik neem natuurlijk wat maatregelen om mijn portfolio zo goed mogelijk te beschermen. Tegen enorme koersvallen en koersstijgingen natuurlijk ook van Bitcoin. Balanceren is natuurlijk sleutelzaak op dit ogenblik. Dat lijkt me heel duidelijk. En wat balanceren betreft, ik loop iets op de feiten vooruit, maar ik weet dat er op de agenda staat dat ik volgende week tijdens de Powerweken volgens mij zelfs een livestream doe. Dat weet ik niet helemaal zeker of het een livestream of een video is. Over balanceren. Het blijft gewoon een hot item op dit ogenblik. Komt ook een beetje door wat natuurlijk van de week weer werd verteld door Leon tijdens zijn video afgelopen dinsdagavond. Over de tradingbot, of eigenlijk de balanceerbot die hij heeft gemaakt. En daar gaan we binnenkort nog veel meer van horen. Oké, dat voor wat betreft de SEC-uitspraak, de balanceren, Commerzbank. De challenge loopt. Gisteren heb ik eigenlijk niet kunnen traden, nauwelijks. Ik heb wel wat gechart, maar er was gewoon weinig te doen. Ik heb 2 trades gedaan, zeg ik erbij. Dat waren 2 FOMO FUD trades met die tweede strategie die we gebruiken in de challenge. Die voor mij heel erg nieuw is. Die ken ik eigenlijk pas een week, nog niet eens. En die trades zijn gelukkig bijna allebei win trades geworden. Kleine winstjes, want ja, het is op dit ogenblik zo. De markt is zo aan het schommelen dat ondanks het feit dat de meeste charts wel groen waren en er dus wat FOMO was, op het moment dat ik gekocht had en op de plek eigenlijk op de prijs zou gaan bouncen, dat gebeurde ook, verkocht ik heel snel alweer met winst. Mijn TP1, zoals het heet, mijn eerste take profit. Daarna knalde de prijs weer naar beneden, zodat ik werd uitgestopt. En dat betekende 2 winsttrades, maar met eigenlijk minimale trades. Minimale percentages, zoals ik al zei. Vanochtend ook in onze challenge chat groep. Het lijken wel day trades, het lijken wel scalp trades met op de hele portfolio 0,1-0,2%. Dus het blijft een hoop geld, maar het gaat natuurlijk eigenlijk nergens over als je vergelijkt wat je kunt halen uit een swing trade volgens de CryptoCoin swing trading strategie. Dan moet je niet rauw opkijken, dat gaan we allemaal meemaken. Dat je trades ziet met winstpercentages tussen de 5 en de 15% op je hele portfolio. Dat komt dan wel, als de markt weer wat tot bedaren is gekomen. Maar ik ben blij dat ik langzaam maar zeker ook die FOMO FUD strategie onder de knie begin te krijgen. Een kwestie van tijd voordat ik hem ook ga gebruiken in mijn echte challenge portfolio. Ik heb het nu even met een testportfolio gedaan. Dus leuk, de challenge gaat lekker door. Dat wordt wel wat nu eigenlijk al, maar het wordt alleen maar leuker. Binnenkort geven we je ook even een update. Kevin en ik samen. Waarschijnlijk doen we dat live in de vorm van een speciale stream. Meer daarover lees je vanzelf in je mail als je geabonneerd bent op de Crypto Coins nieuwsbrief. Of anders zie je dat vanzelf aangekondigd op YouTube en op onze Telegram kanalen. Dat was hem. We gaan naar de charts en dat doen we vrij snel. Ik vermoed echt niet dat het een lange aflevering wordt vandaag. Eerst even de Bitcoin dagchart. Die is bullish. Dat zal je niet verbazen. Hij was bullish. Hij is nog steeds bullish. We hebben 1 nieuw dingetje opgeschreven. Dat is een nieuwe trough. Een nieuwe higher low. Een nieuwe swing low. Dat is die van afgelopen dinsdag. Die viel echt afgelopen dinsdag toen we ook een podcast opnamen. En hij vervangt de trough die we daarvoor hadden. Uit mijn hoofd was dat de trough van 7 november. Dus we hebben een nieuw dal. Dat hoog ligt aan het vorige dal. Dat is bullish. We hebben nog geen nieuwe piek die hoger ligt dan de vorige. De vorige piek die we hadden, dat was al op 9 november, inmiddels alweer een week geleden. Dat was de podcast waarin ik zei van, nou, als deze prijs wordt aangetikt, die zone van 38.000, dan stuitert de prijs naar beneden. Dat kan niet anders, want ja, er zit zoveel verkoopkracht op dat prijsniveau. En dat gebeurde natuurlijk ook. Je hebt dat op de urenchart kunnen zien. Afgelopen dinsdag hebben we dat al geanalyseerd. De prijs is gedaald sinds toen terug naar een trough die echt wel een stukje lager ligt. Van 37.000 naar 35.000. Dat is 8 à 9%. Dat is gewoon een hoop. Maar inmiddels is de prijs alweer opgekrabbeld. Dat ging eigenlijk in één keer gisteren met een enorme candle, een enorme body. Dit kwam met name door het nieuws uit Duitsland dat de Commerzbank Bitcoin nu gaat omarmen. Het is echt heel bullish nieuws voor Bitcoin dit. Daar wordt misschien een beetje aan voorbij gegaan, omdat we op dit ogenblik zo allemaal bezig zijn met die SEC-uitspraak. Dit is echt heel bullish. Maar die prijs die werd gehaald gisteren opnieuw. Nee, $37.970 net onder die high die we al hadden gezien vorige week. Die bleef weer standvastig. Het was weer opnieuw een plafond, weer een weerstand. Weer een zone waar zoveel verkoopkracht zit, daar is gewoon niet in één keer doorheen te breken. Dan heb je echt veel volume nodig. Maar je zult zien, als er morgen een positieve uitspraak zou komen, een uitspraak van de SEC, dat vier grote beleggers kunnen gaan handelen of kunnen ETF's kunnen gaan aanbieden, dan knalt die prijs. Dus dit kan niet anders, daar hoef je geen waarzegger voor te zijn. En zeker geen atoomwetenschapper of op wat voor manier dan ook inside information hebben. Het is heel duidelijk, als er morgen positief nieuws komt, dan knalt die prijs van Bitcoin in één klap naar de 40.000, schiet daar waarschijnlijk ook doorheen. En dan krijg je van die scenario's dat je zo weer, dit hebben we al eerder meegemaakt, 20% bij de prijs optelt. Op één voorwaarde, dat dus morgen die uitspraak positief is. Is hij morgen negatief, dan zou je waarschijnlijk rekening willen houden met prijsdalingen tot onder de Keltner Channel sowieso, dus onder de 33.000. Misschien wordt het nog wel wat dramatischer ook. Als de uitspraak negatief is morgen, als er gewoon keihard wordt afgewezen door de SEC. Dus dat is nogal een bandbreedte, hè? Ruim 40, misschien wel 45 aan de bovenkant. 33 of lager aan de onderkant. Een bandbreedte van $12.000 voor Bitcoin. Wie had dat ooit verwacht een aantal jaar geleden? Maar het is iets waar je waarschijnlijk rekening mee wilt houden. Tenzij je balanceert natuurlijk. Dan wordt er door jouw balanceer portfolio index wel rekening gehouden. Verder, wat heb ik hier nog meer over te melden? Niks eigenlijk. Gewoon afwachten. Één dingetje. Interessant om te zien is dat de Parabolic Stop and Reverse die even omkeerde, of sterker nog, die keerde niet echt om. Jawel, die keerde hier even om, is alweer terug naar bullish op dit ogenblik, op de dagchart. En dat is maar goed ook. Hij was 2 dagen lang bearish. Afgelopen dinsdag begon dat, maandag begon dat. En sinds gisteren is hij alweer bullish. Hij staat nu onder de prijs. Hij staat nu exact op het niveau, dat is vaak zo trouwens bij Paysars. Hij staat nu exact op het niveau van de trough, $35.000. Als de prijs daaronder komt vandaag dan, of morgen, dan wordt de PSR weer bearish. Wat mij opvalt en wat iets is waar je in de gaten wilt houden, is dat de OBV onderin op het scherm, de Unbalanced Volume Indicator, die is nog steeds bearish. Die is niet opgekrabbeld. Je ziet dat de feitelijke OBV, die gele lijn, nu naar boven is gegaan, maar hij is niet door de rode lijn heen gekruist. En dat betekent afwachting in de markt. Dit is één ding. Afwachten in de markt. Niemand op dit ogenblik weet het. Vandaag, het zou me verbazen als we vandaag voor Bitcoin veel prijsactie gaan zien. Als dat zo is, dan is het waarschijnlijk op basis van weer een of ander gerucht of zo. Misschien, kijk, er is een deadline van 17 november voor de SEC. Maar misschien verrast die SEC ons allemaal en zeggen ze opeens vanmiddag om 3 uur, 4 uur onze tijd, dus zeg maar 9, 10 uur New York tijd, we hebben een beslissing. Dat kan zomaar. Waarom zouden ze moeten wachten tot de deadline? Er is een deadline, maar niemand zegt dat dat ook het moment is dat het nieuws naar buiten komt. Kan ook eerder. Dus misschien zien we vandaag al rare prijsbewegingen. Maar als er geen uitspraak komt, denk ik dat we eerder vlak dan dat we bewegelijk zijn vandaag. We gaan het afwachten. Niemand weet natuurlijk 100% zeker wat er gebeurt. Ik kan ook alleen maar spreken op basis van ervaringen. Het is alleen maar verwachting die ik uitspreek. Dus absoluut geen zekerheid dat het zo gebeurt. Alleen omdat ik dat roep, denk ik niet. Dat zou wat wezen. Nou, dan de urenchart nog eventjes. Is daar nog wat heel bijzonders te melden? Iets wat interessant is, waar ik het vorige week, of nee, afgelopen dinsdag even over had. Dit, als je meekijkt, dit was dinsdag. En toen zag je dat de prijs aan het schommelen was in de buurt van de MA50. Die ook nog eens een keertje onder de MA200 stond. Dat is nooit echt prettig. Dat is een bearish signaal en een bearish trend. En toen zei ik, nou, eigenlijk wil je dat het omkeert. Je wilt dat de MH20 door de MH50 schiet, nadat eerst de prijs door beide lijnen is geschoten. En dat gebeurde. Dat gebeurde natuurlijk na de aankondiging, of tijdens de aankondiging eigenlijk, van Deutsche Bank. Vlak daarvoor ging het al de goede kant op, maar hier kwam het echte nieuws. Hier pakte de hele wereld het zo'n beetje op, om 7 uur gisteravond. Het feitelijke nieuws was er al wat eerder. En kijk, de prijs gaat eerst door de MH20 heen. Dat gebeurde gisterochtend om 9 uur. Daarna ging de prijs door de MH50 heen. Dat gebeurde zeker rond 4 uur. Toen was het nieuwste al van Deutsche Bank trouwens. Commerzbank was dat. Dat was om 4 uur. En daarna schoot nog een paar uur later, om 10 uur gisteravond, de MH20 door de MH50 heen. En toen was alles weer lekker bullish. Dus de urenchart van Bitcoin op dit ogenblik heeft een bullish karakter gekregen. Dat wisselt vrij snel op dit ogenblik. Het kan vandaag weer of naar zijwaarts of zelfs naar bearish gaan. De voorspellende waarde van die urenchart vandaag is naar mijn mening niet zo hoog. Je ziet wel dat die rode stippenlijn, dat is die 38.000 zone, dat die gewoon waanzinnig wordt gerespecteerd. Keer op keer. De eerste keer was dat vorige week donderdag. Toen hadden we het erover op dezelfde dag tijdens de podcast. Volgens mij, hier namen we de podcast op al rond een uur of 10 of 11 vorige week donderdag. Vlak daarna kwam die parabool, zoals eigenlijk al te verwachten viel. Hop, daar was die meteen weer dat stuiteren naar beneden. In één klap kelderde alles. Dit waren echt momenten, we waren net met de challenge trades bezig. Dat we werden verrast door FOMO en FUD en noem maar op en zo allemaal. En dit soort dingen zie je ook niet zo heel vaak. Op een urenchart, hè, daar praat weer over. Nou, daarna kregen we een tijdje lang min of meer wat zijwaarts. Toen die enorme dip hier. Dit kwam door Ripple. Of het kwam niet door Ripple zelf, maar het kwam door een scammer. Die zei dat Ripple werd aangepakt nu door een belegger in de vorm van ETF's en zo. Blijkt allemaal gewoon een pump en dump te zijn. Daar wordt trouwens nu inmiddels onderzoek ingesteld. Er is de Amerikaanse officier van justitie heeft aangekondigd een strafrechtelijk onderzoek te beginnen tegen de persoon of personen die voor deze pump en dump hebben gezorgd. Ik vraag me af waarom, want Ripple is niet gereguleerd in Amerika. Tenminste niet als ik de SEC moet geloven. Hoe kan het dat nu opeens een officier van justitie hiermee te maken krijgt? Dit kan nooit echt een strafzaak worden, in ieder geval niet op het ogenblik. Ik ben geen jurist, maar ik zou niet weten waarom dat nu opeens een strafzaak zou kunnen worden. We gaan het allemaal afwachten. Inmiddels is de prijs dus weer gestegen. Weer dat plafond geraakt om middernacht en om 1 uur ook nog een keertje. En de prijs is inmiddels weer aan het dalen en zit nu in een soort correctiezone. Een soort pool, ja, wat is het? Een soort compressiezone, denk ik, als je hem neutraal bekijkt. Er gebeurt even niet zo heel veel nu, maar je weet inmiddels waarom. En nu is er iets interessants aan de hand. Als je de goud... Oh, dit is trouwens ook leuk om te zien. Ik zei het gisteren in het café al even. Ik heb een tijdje geleden, ik weet niet meer wanneer het was, maar 1 of 2 weken terug, heb ik een keer een supportlijn getrokken. Een trendlijn eigenlijk. Gewoon op basis van een aantal lows op deze Bitcoin chart. En het is toch wel frappant om te zien. Ik heb hem hier denk ik getekend ongeveer. Misschien 2 weken geleden of zo. Het is frappant om te zien hoe goed die support houdt. Hier op 27 oktober begint het feest. Dan vervolgens op vrijdag 3 november wordt die prijs van de supportlijn toen, van de trendlijn toen, wordt geraakt en stuitert. Vervolgens houdt de trendlijn opnieuw stand op vorige week dinsdag, 12 november. En hij houdt ook weer stand met een kleine, je zou kunnen zeggen, is dit een breakout? Misschien, ik zou zeggen, drie groene candles op rij. We gunnen gewoon deze trendlijn het voordeel van de twijfel. Opnieuw houdt de trendlijn, en dat gebeurt even later ook heel duidelijk, om 4 en 5 uur. Deze houdt ook weer vast. Dus dit is een leuke trendlijn om in de gaten te houden. En zoals bij alle trendlijnen, hij loopt omhoog of omlaag. Deze loopt omhoog. En dat betekent dat hij langzaam en zeker in de buurt gaat komen. Dat gaat nog wel even duren hoor, maar hij gaat een keer in de buurt komen over, nou je kunt hem doortrekken, dan kun je het zien. Dat is ongeveer hier. Ik ga even wat verder door. Zo, daar gaan we. Dat is ongeveer dat is over 3 weken pas, sorry, de 7 december. Dan drukt de trendlijn, als het ware, dan ontstaat er echt een driehoek. En meestal daarvoor, zo rond begin december, is de spanning zo groot geworden als er voor die tijd al geen uitbraak is geweest. Dan moet de prijs naar boven of naar beneden. En dan is de kans op een uitbraak boven de 38.000 groot. Waarom? De trendlijn is al bullish, zoals je hier ziet. De Bitcoin-urenchart op zich is ook bullish. De dagchart is bullish. De kans op een uitbraak hier naar boven, als je kijkt naar hoe dat in het verleden altijd is gegaan, is veel groter dan de kans op een uitbraak naar beneden. Dat zie ik gewoon niet gebeuren. Nou, dit gaan we dus echt zien. Voor die tijd kan er al van alles gebeuren, maar als dat niet zo zou zijn, dan gebeurt het hier. Ergens op dit punt. Dit is bijna altijd ongeveer de plek. Zo eind november, begin december, waarop er mooie dingen zouden kunnen gaan gebeuren. Dat wel even wat de urenchart betreft. Nu, ik zal trouwens even die krabbeltjes... Nou, weet je wat, ik laat deze nog wel even staan. Dus op zich, ik laat deze sowieso staan. Misschien, weet je nooit. Leuk om later nog een keer op terug te kijken. Heb ik wel of geen gelijk gekregen hierbij. Dit is een interessante chart om nu even te bekijken. Dit is namelijk de goudchart. Zou je zeggen, nou, die bekijk je elke podcastaflevering. Wat is daar nu zo bijzonder aan? En om te beginnen zitten we technisch gezien, als je deze chart bekijkt, hangt vanaf hoe gedetailleerd je bekijkt, zitten we nog of in een bearish trend, als je hem echt technisch aanpakt en inzoomt. Maar als je iets meer uitzoomt en kijkt naar het grote plaatje, zeg je, oké, hogere piek, hoger dal. We zijn bullish nu op deze chart, maar dat is niet eens het belangrijkste. Het belangrijkste voor mij op deze dagchart is de groene candle die we nu zien. Vandaag en 2 dagen geleden ook al. Maar eigenlijk vandaag. Dit is heel interessant. En de reden is de volgende. De goudprijs stijgt over het algemeen als beleggers onzeker zijn over wat er in de aandelenmarkt gebeurt. Dan vluchten mensen weg uit aandelen omdat ze daar de winst niet verwachten en vluchten ze naar goud. En wat je nu ziet is beide tegelijk. Je ziet de goudprijs stijgen, dat is een absoluut dominant signaal dat beleggers geen aandelen willen hebben. En tegelijkertijd zie je de aandelenprijzen stijgen. Dat klopt niet. Dat is een rare situatie. Die kom je eigenlijk nooit tegen. Bovendien gaat dit veel te rap. Ik zei eergisteren nog, toen zaten we nog in de fear zone, toen hadden we nog 40. Toen zei ik van nou, het kan gewoon niet zo zijn dat over 2 dagen de Fear and Greed Index op hebzucht staat. Dat kan niet. En wat gebeurt er? Hij staat bijna op hebzucht. Hij hoeft volgens mij maar 2 tikjes verder van 54 naar 56. En dan zitten we in de greed zone. En dat kan toch niet kloppen. Als je gewoon even rustig nadenkt over wat er hier gebeurt. In 2 dagen tijd schiet een aandelenmarkt van angst naar hebzucht. En waarschijnlijk 2 dagen later weer terug naar angst. Dat laat zien hoe ongelooflijk emotioneel en impulsgestuurd beleggers op dit moment aan het handelen zijn. Niemand weet het meer. Wat is de reden hiervoor? Als je daarover nadenkt, dan kom je echt helemaal niet meer bij. De inflatiecijfers zijn lager dan verwacht. Even om het beeld te schetsen. Men had gerekend op een inflatie van 4,1%. En daar bedoelen ze dus het volgende mee. De cijfers voor oktober zijn nu bekend. In oktober is alles in Amerika gemiddeld gezien 4% duurder geworden. Dat is minder erg dan wat er werd verwacht, namelijk 4,1%. En het feit dat alles maar, tussen aanleidingstekens, maar 4% duurder is geworden ten opzichte van een jaar geleden, wordt door beleggers gezien als goed nieuws. Ik snap dit niet. Dit is helemaal geen goed nieuws. Het is minder slecht nieuws, maar het is zeker geen goed nieuws. Het is allemaal nog steeds 4% duurder dan een jaar geleden. En de gemiddelde consument trekt dit gewoon niet meer. Dat zie je in Amerika. Je ziet het gewoon aan de teruglopende verkopen. In aantallen, in volume, niet zozeer in omzet. Maar waar kijken die beleggers naar? Die zijn alleen maar bezig met omzet. Ze kijken alleen maar naar, ja, de prijzen zijn gestegen. Hoe dat komt, daar hebben we het even niet over. En er wordt meer verdiend. Dat is gewoon niet zo. De consumentenverkoop is gedaald. Dat zie je nu al in Amerika, maar hetzelfde feest. Analisten hebben aangekondigd dat in Amerika de gemiddelde consumentenverkoop is het bedrag dat eigenlijk wordt uitgegeven aan, door consumenten aan eten en drinken en al dat soort dingen, dat zou dalen met 0,3%. Nou, de cijfers zijn nu naar buiten gekomen. Het is maar 0,1%. Dus er is een teken dat er een recessie op komst is. Want de productiecijfers lopen terug. De consumentencijfers lopen ook terug. Maar, zegt de belegger, ach, het is niet zo slecht als was voorspeld. Het is eigenlijk gewoon goed nieuws. Dit is geen goed nieuws. En daarom gaan we een klapper zien. Je zag gisteren een enorme uplift in aandelenprijzen in Amerika. Als je nu kijkt, ik heb ze niet in beeld hier, maar als je nu kijkt naar de openingsprijzen vandaag of de futures, die zijn allemaal in het rood. Ja, hoe kan dat ook anders? Vreemd verhaal. En een aantal beleggers heeft dit spelletje gewoon door en stappen dus, en daar is het bruggetje, naar goud. Dit zou niet zijn gebeurd, een stijgende goudprijs, als de aandelen echt daadwerkelijk de prijs verdienen die er op dit ogenblik voor betaald. Er zijn maar een paar aandelen die ondergewaardeerd zijn. Verderweg de meeste aandelen zijn gewoon overgewaardeerd. Sommige ervan maken winst, dat is prima, dat mag ook wel. Maar de meeste van die overgewaardeerde aandelen, de bedrijven erachter maken gewoon verlies. En daar wordt gewoon nauwelijks over gesproken. Heel apart, dit spelletje. Heel apart. Maar ik zou daar zelf ver weg van blijven, dat doe ik dus ook. Dan de heatmap Voordat we zo meteen nog even de scanner erbij pakken. Dit is de heatmap van de afgelopen dag. Je weet het, we focussen sinds deze week op de top 100. Niet op al die muntjes. Als je dat zou doen, het is wel leuk om even te kijken, want er zitten veel munten in de heatmap. Als dit wordt doorgereden, ik weet niet hoe lang deze website ervoor nodig heeft, browser ervoor nodig heeft om de bijgewerkte informatie te tonen. Daar is hij. Dan zie je dat het beeld wat gemaleerder is. Het is niet allemaal groen. Er zitten ook wel wat rode dingen bij. Nou moet ik erbij zeggen, een aantal van de grotere roze dingen zijn gewoon stablecoins. De Tether is op dit ogenblik wat in prijs gedaald ten opzichte van de dollar. Dat geldt ook voor de Circle. En dat geldt voor nog een aantal andere, de DAI is een voorbeeld, een aantal andere stablecoins. Er ontstaat langzaam maar zeker wat roze en hier en daar zelfs wat rood op de complete chart. Maar omdat we, appels en appels, focussen op de top 100, dan ziet het er allemaal nog wat gunstiger uit op het ogenblik. Groene chart, dus het is makkelijk traden op dit ogenblik als je de dollar gebruikt als munt om er meer van te bemachtigen. Dus dat is zeg maar je basismunt zoals wij te noemen. Beetje verwarrend, want de officiële term is quote asset. Als je met de dollar op dit ogenblik aan het traden bent, dan gaat het lekker nu. De barometer voor de dollar staat er goed bij. Als je met de bitcoin aan het traden bent, dan ziet het er allemaal op sommige punten wat minder lekker uit. Want kijk, de bitcoin is de afgelopen dag gemiddeld gezien met 4% gestegen in prijs. De dollarprijs van de bitcoin is 4% hoger. Maar Ether is minder snel gestegen. BNB is minder snel gestegen. XRP minder snel. Veel munten minder snel. Een paar uitzonderingen. Doge, AVAX doen het goed. Crypto.com, de Crow deed het nog goed. Loopt nu ook al wat terug. Nu wordt de winst gepakt. Render is natuurlijk een knaller op dit ogenblik. Die is geloof ik, dat is de grootste stijger. 20% of zo. Maar nu heel veel is erbij gekomen. Bijna 30 geloof ik zelfs. De stijger van de dag. Maar de meeste munten in Bitcoin uitgedrukt zijn eerder wat goedkoper geworden. En dat zie je ook weer terug aan de barometer. Als we die er even bij pakken, de barometer van de CryptoCoin scannen. Kijk, de meldingen die vliegen je echt om de oren natuurlijk. Geen wonder, er is gelukkig weer veel volatiliteit in de markt. Ik weet niet of je het nog herinnert, maar 3 maanden geleden in de zomer, toen was er niks te doen. Er waren gewoon nauwelijks meldingen. Weet je nog dat we voortdurend in onze chatgroepen vragen zagen van mensen zeiden van, ik krijg geen meldingen van mijn scanner. Is er scanner stuk? Het antwoord is nee, er was gewoon niks te melden. Of er was geen volume, of er was geen volatiliteit. Of beide. Ja, en nu is er volume en er is volatiliteit, bewegelijkheid. Dus er is genoeg te doen. Maar waar je natuurlijk rekening mee wilt houden, is dat je niet tegen de wind in gaat lopen handelen. Als het niet echt hoeft, en ik zal even de meldingen uitzetten, dan kijken we even naar wat informatie. Laten we beginnen met de barometer waarbij we Tether even als basismunt pakken. Dan zie je min of meer hetzelfde beeld als wat we hier al zien op de heatmap. De verandering sinds gisteren gemiddeld hè, over alle munten, niet gewogen gemiddeld, maar gewoon echt elke munt telt net zo zwaar mee, is alles 2,5% duurder geworden. Maar sinds de afgelopen 4 uur is alles 1,1% goedkoper geworden. En sinds de afgelopen uur is het nu weer wat duurder. Dit schommelt nu wat. Het hangt een beetje tussen de plus 1 en min 1% op dit ogenblik. Dus er is weer wat bewegelijkheid in de markt. Maar het is niet zo heel groot. Je merkt gewoon duidelijk dat men wat afwachtend wordt. De grote dips en pieken zijn er volgens mij ook vandaag wel even uit. Omdat iedereen gewoon wil horen wat de SEC uiteindelijk gaat beslissen. Als ze dat al doen. Dus de barometer voor de dollarmarkten ziet er goed uit, best wel aardig op te traden. Houdt die change 4 uur natuurlijk een beetje in de gaten. Maar als je met de bitcoin als basismunt aan het traden bent, en dan tik je in de scanner barometer in of barometer BTC, dat maakt niet uit, dan krijg je hele andere cijfers te zien, omdat die bitcoin nou eenmaal minder snel is gestegen. Daar is hij al, de verandering sinds een dag geleden is negatief. Logisch hè, want de meeste munten zijn minder snel gestegen in dollarprijs dan bitcoin. Dus die is min. De verandering de laatste 4 uur is ook nog negatief, maar sinds de afgelopen uur is het positief geworden. Als ik zou gaan daytraden vandaag met de CryptoCoiners daytrading strategie, ik zou de oorspronkelijke strategie gebruiken vanuit uit 2018, dan zou ik nu nog even niet instappen als ik met Bitcoin als basismunt ga traden. Ik zou even wachten totdat deze allebei 4 uur en 1 uur positief zijn, 0,5 of meer. Anders wacht ik gewoon nog even af. Als ik met de vernieuwde CryptoCoin strategie aan de slag ga, die we vorig jaar hebben geïntroduceerd en je dus meer trendgebaseerd aan het traden bent, dan ziet het plaatje er wat anders uit. In beide gevallen kun je dan traden, waarbij je natuurlijk de volumeval in de gaten wilt houden. Er is niet zo heel veel te doen op Bitcoin-markt op het ogenblik, behalve op Binance, maar dat is voor Nederlanders in principe niet meer toegankelijk. Als we kijken naar de trend op de dollarmarkten op dit ogenblik, die was gisteren 45%. Dat liep al wat terug, maar hij was, of eergisteren, 45%, 44,9. Hij is nu een stuk minder geworden. Nu is het nog maar 32%. Net was het nog 31,9. Dus het neemt nu af. De gemiddelde trend voor de dollarmarkten wordt wat minder bullish dan dat hij was. Er zijn wat meer bearish charts te vinden, ook als je over alle tijdintervallen kijkt, over alle timeframes. Dat is iets om rekening mee te houden. Dit wijst opnieuw op een afvlakking. Het wijst erop dat de markten wat minder bewegelijk worden. Langzaam, heel langzaam, maar zeker. Wordt de extreem bullish trend die we hadden, want 45% is gewoon extreem bullish, en we hadden zelfs al 53% vorige week, dat koelt langzaam maar zeker een beetje af. Ook in de trends is nu te zien dat die FOMO een beetje uit de altcoin-markt weg is. En dan nog even de trend op de Bitcoin-markt. Die was afgelopen dinsdag nog 23%. Was al minder dan het ooit was. We hadden al 30%. Is ook wat teruggelopen naar 18%. Dus nog steeds bullish. Dus prima dit. Kijk, de meest bearish munt op dit ogenblik uit de top 10. Dus de top 10e plek. De 10e plek van de meest bearish munten. Je hebt een score van 90%. Dat is niet 100% bearish. De 10e plek van de bullish munten heeft 97%. Dat laat al zien dat de druk nog steeds wel bij de bull zit. Niet bij de bears. Maar het loopt allemaal een klein beetje terug. Wat prima is hoor. Je wilt niet voortdurend van die oververhitte markten hebben met bullish trends van 60% of zo. Dat is ook nergens goed voor. Het zou mooi wezen als het hier zo ongeveer blijft. Zo tussen de 20-30%. Dat is bemoedigend. En dat geeft aan, als dat een stabiel getal is over de tijd heen, dat er veel optimisme is richting crypto. Op dit ogenblik zwalkt het mij allemaal nog een beetje te veel. En jou waarschijnlijk ook. Dat was hem, de CryptoCoins podcast van vandaag. Volgens mij heb ik me net niet aan de afspraak gehouden het een half uurtje te laten duren. Het is iets langer geworden. Maar dat maakt niet uit. Je hebt al zoveel streams en zoveel content deze week van ons gehad. Dan kan dat er ook nog wel bij. Wat de content betreft, nog even samenvattend. Vanavond is Kevan er niet in het CryptoCoins Clubhuis. Dus wat de reguliere CryptoCoins streams betreft, ben je klaar voor deze week. Kan zijn dat we nog een spontane stream doorheen gooien als de challenge daar aanleiding toe geeft. Ik weet niet helemaal zeker wat er vandaag op de agenda staat voor de powerweken. Maar dat komt ook in de loop van de dag en morgen ook. En daar gaan we gewoon ook mee door in het weekend. Dus ook zaterdag en zondag, als je meedoet aan onze powerweken, als je bij die 800 mensen bent, ruim 800 mensen bent die meedoen, krijg je ook de nodige informatie en video's over je heen gestort gedurende het weekend. En ik spreek je sowieso weer live aanstaande dinsdagochtend bij de CryptoCoins podcast. Die wordt dinsdags al wat live opgenomen met publiek erbij. Als je erbij wilt zijn, dan ben je dinsdagochtend zo rond een uurtje of 11, tussen 11 en half 12 meestal. Van harte welkom. En ik wens je natuurlijk sowieso happy trading. Veel succes met het verwerken van de uitspraak van de SEC morgen. En alvast een prettig weekend. Tot snel. Dag.